Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
Oké, we gaan beginnen met het onderwijs. En ik ga het hebben over 7 redenen waarom mensen soms niet oogsten. En ik zal je ook uitleggen hoe we erbij komen. We krijgen heel veel vragen via de infomail. Ik beantwoord ze niet zelf. We beantwoorden sowieso geen specifieke Bijbelse vragen via de infomail. We doen regelmatig Q&A's. En als we een vraag meerdere keren krijgen of het betreft een groter thema, pakken we daar een aparte uitzending voor. En dat gaan we deze uitzending doen. En soms zeggen mensen in de infomail, hey, ik ben partner, ik geef mijn tiende of ik geef giften. Maar ik zie eigenlijk geen oogst erop. Ik zie niks terugkomen. Hoe werkt dat? En daar wil ik het deze uitzending over hebben. En ik heb echt een paar specifieke dingen ontvangen om met je te delen. En ik wil 7 redenen met je delen. Alleen voordat ik die 7 redenen ga delen, wil ik 2 fundamenten neerzetten. Die we even moeten neerzetten voordat we dit onderwijs gaan behandelen. Het eerste fundament is het volgende. Misschien dat mensen in de reacties kunnen meeschrijven. Ik zit ook mee te lezen. Ik heb hier mijn telefoon, dus aan het eind kan ik ook vragen beantwoorden. Maar het eerste fundament is het volgende. Zaaien en oogsten is een scheppingswet en die werkt altijd. Ik ga het nog een keer zeggen. Zaaien en oogsten is een scheppingswet en die werkt altijd. En soms zeggen mensen, als het gaat over geven, heb ik zo vaak mensen horen zeggen, het is verkeerd om iets terug te verwachten als je geeft. Nee, ik zal het je anders vertellen. Het is raar om niks terug te verwachten als je geeft. Omdat de Bijbel noemt het zaaien en oogsten. Altijd wanneer de Bijbel spreekt over geven, zit er een belofte aan vast dat er een oogst komt. Dat God je ook terug gaat zegenen. Dus wij moeten dat niet uit elkaar gaan trekken, want God doet dat ook niet. En we moeten ook beseffen, ik wil daar nog dieper een keer onderwijs over gaan geven. We moeten beseffen wat de kracht is van een zaad. Wat de kracht is van een zaad. En wat veel mensen niet begrijpen is als je meegaat naar, of als je even naar Genesis hoofdstuk 1 en 2 gaat, dan zien we dat alles op deze aarde begon met een zaad. Genesis 1 vers 11, daar zegt God, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas en vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. Ik ga nog even een tekst lezen, Genesis hoofdstuk 2. In Genesis 1 vers 11 maakt God de hemel en de aarde, God sprak licht en er was licht. Maar wat sprak God als het gaat om alles wat opkwam? God, en dit is een openbaring voor mensen, God maakte geen bomen. God maakte geen struiken. God maakte geen planten. God maakte zaad. En God stopte zaad in de aarde. Heel vaak, ik lees vaak met mijn kinderen, hebben natuurlijk kinderbijbels en allerlei dingen. En dan zie je, God maakte de hemel en de aarde. En dan zie je, boem, zie je een aarde meteen vol met allerlei dingen. Maar ik geloof niet dat dat het was. God stopte zaad in de grond. Kijk maar met me mee naar Genesis 2 vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, let op het woordje voortkwam, toen zij geschapen werden. Het kwam eruit voort. Op de dag dat de Heere God de aarde en de hemel maakte. Let op, vers 5. Er was nog geen enkele struik op de aarde. Er was nog geen enkel gewas op de aarde, want de Heere had het niet laten regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtte de aardbodem. Toen vormde de Heere de God de mens uit de stof van de aardbodem, blies levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens een levend wezen. En dan staat er in vers 9. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Opkomen. Wat zegt de Bijbel hier? Er waren nog geen struiken, er waren nog geen gewassen, want God had het nog niet laten regenen. Er zat zaad in de grond, maar het was nog niet bevochtigd. En toen liet God een damp opkomen uit de aarde, die bevochtigde de aarde, en toen kwamen de bomen omhoog. Dit is een belangrijke openbaring. God maakte geen bomen, God maakte zaad. God maakte geen gewassen, God maakte zaad. Alles begint met een zaad. Zeg dat eens in de reacties. Alles begint met een zaad. Denk eventjes gewoon, alles wat we hier om ons heen zien. Wat heb je vanavond gegeten? Het is begonnen met een zaad. De groenten zijn ooit begonnen met een zaad. Zelfs het vlees is ooit begonnen met zaad. De aardappels, alles is begonnen. Fruit, het is begonnen met zaad. Alles om je heen begint met een zaad. Wij zelf, ieder mens wat geboren wordt, is begonnen. Je bent begonnen met zaad. Alles begint met zaad. Jouw wedergeboorte, de Bijbel zegt, wij zijn wedergeboren uit het onvergankelijke zaad van het woord van God. Het woord van God is een zaad. Alles begint met een zaad. God begon met een zaad. En, dus in Genesis 1 en 2 zien we dat. En in Genesis 8 zegt God dit tegen Noach. Genesis 8 vers 22. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd niet ophouden. Belangrijke tekst. Genesis 8 vers 22. Voortaan zullen alle dagen van de aarde zaaitijd en oogsttijd niet ophouden. Mijn punt is, alles begint met een zaad en God zegt, dit zal nooit ophouden. En de Bijbel noemt ook onze financiën een zaad. In 2 Korinthe hoofdstuk 9, ga ik nu niet lezen, maar daar zegt Paulus, en dan spreekt hij over financiën, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. En we kennen het stuk, ik heb laatst 20 principes van vrijgevigheid behandeld uit 2 Korinthe 8 en 9. Als je niet hebt geluisterd, luister hem terug. Dus ook onze financiën, wat wij geven, noemt de Bijbel een zaad. Oké, dat is het eerste fundament. Ik ga nog een keer het eerste fundament lezen. Zaaien en oogsten is een scheppingswet en het werkt altijd. Nou, ik zei ook, ik heb het op mijn hart om daar nog een keer dieper onderwijs op te geven. Maar dit is even waar we het bij laten deze keer. Fundament 2 is niet geven is geen optie. Niet geven is geen optie. Zelfs als mensen zeggen, ja, maar ik zie nu geen oogst op mijn zaad. Dan is niet geven of stoppen met geven. Soms zeggen mensen, ja, maar ik ben maar gestopt met geven hoor, want ik zie geen oogst. Niet geven of stoppen met geven is geen optie. Want geven is een opdracht voor iedere christen. Er zijn zoveel teksten die daarover spreken. In Johannes de Doper, het eerste wat de mensen aan hem vroegen, wat moeten we doen? Hij zei, Lucas 3, vers 10, hij zegt, begin te geven. Het was de eerste teken van de bekering. Jezus zei in Matteüs hoofdstuk 6, een van de eerste grote stukken onderwijs van Jezus. Wanneer u geeft, wanneer u vast en wanneer u bidt. Dat noemen ze ook wel eens de drie christelijke deugden. Geven, bidden en vasten. Jezus zegt niet als je dat doet, want hij gaat ervan uit dat iedereen het doet. Hij zegt wanneer je dat doet, doe het dan zo en zo. En het mooie is, Jezus zegt, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand geeft. Want uw Vader die in de hemel is, zal u in het openbaar vergelden. God zegent gevers. Halleluja. God zegent gevers. En onder de wet was het verplicht om een tiende deel te geven. En ik geloof dat het een geestelijk principe is. Wat eigenlijk, waar we nog steeds aan verplicht zijn, niet vanuit de wet, maar vanuit de goedheid van God, vanuit de genade van God. Vanuit het principe om God te eren, dat we tiende teruggeven. Ook al zou je niks terugzien. Hetzelfde geldt voor offers. Zo vaak spreekt de Bijbel over het geven van offers. Of het ondersteunen van bedieningen en sprekers. In 1 Korinthe of Galaten 6, vers 6, zegt de NBV 21, zegt, wie onderwezen wordt in het evangelie, moet, niet mag, moet van wat hij bezit delen met zijn leermeester. Dit is geen optie. Dus zelfs als mensen zeggen, ja, maar ik zie geen oogst, dus ik stop met geven. Nee, niet geven is geen optie. In 1 Korinthe 9 zegt Paulus ook, een dorsende os mag u niet muilbanden. En dat spreekt over een os die de oogst aan het binnenhalen is. En het gaat over geestelijke werkers. Zegt hij, zegt God dit voor de ossen? Nee, hij zegt dit voor ons. Dat als wij aan het ploegen zijn, wij ook een deel horen te krijgen van de oogst. 1 Korinthe 9 vers 10. Ga ik nu niet allemaal onderwijs over geven, maar mijn punt is even, niet geven is geen optie. We geven ook niet. Toevallig een tijdje terug werd een andere bediening die wij zelf ondersteunen. Daar kreeg ik een mailtje van dat ze hun ambi-status kwijt waren geraakt. En ik kende diegene is een vriend van mij, dus ik belde hem op. En En zij mailden van, oh, we hopen wel dat mensen blijven geven, nu we geen ambi-status meer hebben. Luister, we geven niet omdat mensen een ambi-status hebben. De ambi-status is geen goedkeuring van de overheid dat je een echte prediker bent. De ambi-status heeft allerlei fiscaliteiten en dan kan je een deel van je gift kan je weer terugvragen. Wat toch maar tot en met 10% gaat trouwens. Dus als je tiende geeft, zit je eigenlijk wel het maximale bedrag, tenzij het weer invult in allerlei formulieren. Daar ga ik ook geen onderwijs over geven. Maar zelfs al zou de Nederlandse overheid alle ambi-status van alle kerken en bedieningen afpakken, dan gaan we niet minder geven, dan gaan we meer geven. Want we geven niet voor belastingvoordeel. Ook zoveel mensen zitten altijd, en heel veel ondernemers of mensen met boekhouders, ja, maar hoe zit dit fiscaal? Het maakt niet uit hoe het fiscaal zit. Geef en u zal gegeven worden. Wees gewoon een gever. Dus niet geven is geen optie. Oké. Nu gaan we 7 redenen behandelen waarom mensen niet oogsten. En ik ga je alvast verklappen, reden 3 en reden 5 zijn eigenlijk de hoofdredenen en waar ik ervaar in mijn geest om de meeste nadruk, de meeste urgentie op te leggen. 7 redenen waarom mensen niet oogsten. Reden nummer 1. Mensen oogsten niet omdat ze niet gezaaid hebben. Mensen oogsten niet omdat ze niet gezaaid hebben. En het zal je echt verbazen hoeveel christenen niet tot weinig geven. Zelfs hoeveel kerken en bedieningen zelf niet of weinig geven. Zo vaak kwamen andere voorgangers of predikers bij mij in mijn kantoor en dan wilden ze me spreken. En dan zeiden ze, hoe doen jullie het financieel? En mijn eerste vraag is altijd, wat geef je weg? Nee, daar willen we het niet over hebben. Ze willen het hebben over krijgen, maar ze willen het niet hebben over geven. Sterker nog, vaak zijn het helemaal geen gevers. Je kan ook zien in jaarverslagen wat mensen geven. En bij heel veel zie je amper iets terug aan giften. Dus ze vragen zich af waarom ze niet oogsten, terwijl ze niet geven. Maar het is zaaien en oogsten. Niet oogsten en zaaien. Toevallig had ik vorige week nog een hele goede vriend van mij aan de telefoon. En die is fiscaal of financieel adviseur en hij heeft, weet ik veel, hoeveel duizenden klanten begeleid en waar hij belastingopgaves voor doet, financieringen voor regelt. Echt, volgens mij heeft hij in zijn leven meer dan 20.000 dossiers behandeld. En hij zei vorige week nog aan de telefoon, ook bij heel veel christenen kijkt hij mee. En dan moet hij de belastingformulieren invullen of belasting teruggaven. En hij zegt, het is chockerend bij hoeveel christenen er niks staat bij de giften. Of een tientje, of een klein bedrag. Lang geen tiende, soms tientjes, maar lang geen tiende. Laat staan, serieus zaaien of serieuze offers. Nou, ik weet dat dat niet voor iedereen geldt, lang niet voor iedereen. En ik denk zeker niet voor de mensen die hier kijken. Ik ga trouwens even iemand eventjes een lichte vermaning geven. Dat is Gerry. Gerry zegt, waarom gaat het altijd over genezing en geld? Nou, als je ons YouTube-kanaal bekijkt, hebben we 600 video's die gaan over genade, heilig leven, het woord van God, gebed, de Heilige Geest, over allerlei thema's, maar het is een demonische geest die getriggerd wordt zodra het gaat over genezing of het gaat over geld. Zeggen mensen, waarom gaat het altijd over genezing en geld? Het gaat niet altijd over genezing en geld. Ik heb 12 boeken geschreven. Er gaat 1 klein boekje over geld en 2 gaan er over genezing. Maar daar reageren mensen op. Omdat het de duivel is die mensen ziek wil houden en arm wil houden om ze uit zijn bestemming te halen. En zolang mensen erop blijven triggeren, blijven het extra veel prediken. Halleluja. Dus misschien dat we hier een hele serie voor over gaan doen. Speciaal voor Gerry. Oké, we gaan verder. Sommige mensen oogsten niet omdat ze niet gezaaid hebben. Paulus zegt, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Tienden zijn eigenlijk de minimum. 10% teruggeven. Dat is het minimum in de Bijbel. Daarbovenop komen je offers en daarbovenop komen dat soort dingen nog. Dus als we karig zaaien, zullen we ook karig oogsten. Nou, nogmaals, ik weet dat dat voor de meeste mensen niet geldt die nu kijken. Voor de meeste mensen die nu kijken geldt het niet, want heel veel mensen die kijken zijn gevers. Maar ik wil het wel aanhalen, omdat ik zo vaak deze vraag heb gehad. En dan ging ik doorvragen op wat mensen geven. En dan bleek dat ze helemaal bijna niks geven. En dan klopt er iets niet. Weet je, we gaan deze persoon gewoon eventjes uitzegenen. een fijne avond. Halleluja. Dat is makkelijk. Ik denk dat sommige voorgangers wilden dat ze iemand met één knop, één druk op de knop, uit hun kerk kon uitzenden. Maar prijs God voor YouTube. Oké. De Bijbel zegt, wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Prediker 11, vers 4. En wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Mensen die allemaal naar natuurlijke omstandigheden blijven kijken, zeggen, ja, maar nu is de inflatie hoog. Nu is dit slecht. Nou, sommige mensen hebben altijd redenen om niet te zaaien. En de Bijbel zegt, wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Maar die zal daardoor ook niet oogsten. Dus je moet beseffen, iedereen heeft zaad. De Bijbel zegt, God geeft zaad aan de zaaier. 2 Korinthe, hoofdstuk 9. Dus soms zeggen mensen, ja, maar ik heb niks. Iedereen heeft iets. Weet je, toen ik een tiener was en ik kwam tot bekering en ik had helemaal geen honderden euro's. Ik had tientjes, maar ik kon euro's geven. Ik kreeg op een dag een luxe pen. Dit is geen luxe pen, dit is een afgekloven pen. Dit moet mijn vrouw niet zien, ik mag niet op mijn pen kouwen. Fem, niet kijken. In ieder geval, ik had een mooie pen. En ik besloot die pen te zaaien. Er zat een zakenman in de kerk. Ik dacht, hier vast een dure pen. Dus ik gaf die pen. Een pen kan een zaad zijn. Alles kan een zaad zijn. Dus iedereen heeft zaad. Iedereen heeft zaad. De Bijbel zegt in Job 5, vers 5, de hongerige eet zijn oogst op. Die hij zelfs tussen de dorens vandaan haalt. En een valstrik slokt hun vermogen op. Een valstrik slokt hun vermogen op. Nou, dit is... De valkuil is... wij zien onze financiën vaak niet als zaad. En nogmaals, alles is een zaad. Maar ik heb het nou over financiën. Stel je voor, je zou groente en fruit hebben. En je weet, dit is het enige wat ik nog heb van mijn leven. Wat doe je dan? Ga je alles opeten? Nee, wat je doet is je pakt de zaadjes uit de appel en je gaat die planten. Je gaat niet alles opeten, je plant een deel terug, want je weet dat heb ik weer nodig. En zo is het ook met je financiën. Dus sommige mensen oogsten niet omdat ze niet zaaien. Reden nummer 2. Mensen oogsten niet omdat ze in slechte grond zaaien. Sommige mensen oogsten niet omdat ze in slechte grond zaaien. Nou, de grond waarin gezaaid wordt bepaalt de oogst die je krijgt. Jezus leert dat overduidelijk in de gelijkenis in Markus hoofdstuk 4. Er was steenachtige grond, er was grond met dorens en distels. Een deel van het zaad viel langs de weg. En er was goede grond met 30, 60 en 100-voudige vrucht. Dus de grond bepaalt ook de hoeveelheid vrucht. Femke, mijn vrouw, is opgegroeid op de boerderij. Haar schoonfamilie heeft een akkerbouwbedrijf. En het is niet alleen oogsten, het is ook niet alleen zaaien. Een gedeelte van het jaar zijn ze bezig met zorgen dat ze goede grond hebben. Die grond moet geploegd worden, die grond moet beregend worden, de grond moet gevoed worden. Je moet om de zoveel jaar andere gewassen verbouwen op hetzelfde stuk grond. Anders gaan, ik weet niet, iets met voedingsstoffen of weet ik. In ieder geval, zij weten, dit kostbare zaad wat we hebben, moeten we in goede grond stoppen. Nou, zo moeten wij ook kijken naar wat wij geven. De plek waar ik aan geef, de bediening waar ik aan geef, de kerk waar ik aan geef, het doel waar ik aan geef, is dat goede grond? Is dat goede grond? En wat is goede grond? Goede grond is grond die veel vrucht draagt. En dit is iets belangrijks. In Genesis hoofdstuk 12, daar zegt God tegen Abraham, ik ga jou zegenen en ik ga zegenen wie jou zegenen. Ik ga even, denk ik, voor sommige mensen een openbaring neerleggen. Ik ga jou zegenen en ik ga zegenen wie jou zegenen. Abraham was extreem gezegend. Genesis 13, de Bijbel zegt, Abraham was zeer rijk in alles. In zilver, goud, vee, van alles. Wat zou een Nederlander denken? Die zou denken, Abraham, die is al zeer rijk. Die heeft al heel veel. Daar hoef ik niet aan te geven. Die ga ik niet zegenen. Ik zoek wel iemand die bijna niks heeft. Maar wat zei God? Ik ga zegenen wie jou zegenen. Dit is een sleutel in het koninkrijk van God. Je zoekt iets waar de zegen en de gunst van God op ligt. Daar begin je aan mee te bouwen. En diezelfde zegen en die gunst komt op jou. Dat is hoe God het koninkrijk heeft ingesteld. Dus zoek iets waar de zegen van God op ligt. En dingen kunnen klein beginnen, dat is prima. Maar als het altijd klein blijft, klopt er iets niet. Klopt er iets niet. Nou, Wat is goede grond? Goede grond is grond die veel vrucht draagt. Dus resultaat. En daarom, met frontrunners, wij willen goede grond zijn. Daarom zijn we fanatiek en resultaat kan je meten. Ik hou niet zo van bedieningen die dingen op gevoel doen. Als je dan vraagt, wat is het afgelopen jaar gebeurd? We voelen echt een verschil in de geest. Je voelt, is dat wat er gebeurd is, het afgelopen jaar? Wat is resultaat? Hoeveel bekeerlingen, hoeveel dopelingen, hoeveel mensen vervuld met de Heilige Geest? Hoeveel mensen heb je onderwijs gegeven? Hoeveel mensen zijn genezen? Hoeveel mensen zijn bevrijd? Met hoeveel mensen heb je kunnen bidden? Hoeveel mensen, hoeveel boeken zijn gedrukt? Hoeveel campagnes? Meetbare dingen. Met frontrunners kunnen we precies zien. En iedereen van onze teams weet, we zijn er strikt op dat we groeien, dat we resultaat hebben. Als ik een campagne zou doen, aankomend weekend in Zwolle, en er komen maar 2 mensen tot de Heer, heb ik iets verkeerd gedaan? Nee, we willen honderden bekeerlingen zien, honderden dopelingen, mensen die vervuld worden met de Heilige Geest, tienduizenden, honderdduizenden mensen die we bereiken met de boeken, met de video's. Concreet resultaat. Wees concreet. En dus mijn punt is, goede grond heeft concreet resultaat. En dan weet je dat je in goede grond aan het zaaien bent. Dus zelf, ook als ik zelf moet zaaien, zaai ik in bedieningen waarvan ik weet dat ze veel vrucht dragen en waar ik resultaat zie, waar ik gewoon mee wil bouwen met de zegen die erop ligt en mee wil bouwen met wat God daar aan het doen is. Oké, dus sommige mensen oogsten niet omdat ze niet in goede grond zaaien. Oké. Nummer 3. En hier voel ik van in mijn geest, in mijn gebed, dat ik hier nadruk op moet leggen. En ik denk dat mensen dit nodig hebben. Daar komt ie. Sommige mensen hebben helemaal niet door dat ze oogsten. Sommige mensen missen hun oogst of zien hun oogst niet. Ze hebben helemaal niet door dat ze oogsten. Heel veel mensen hebben een verkeerde verwachting van hun oogst. Misschien kunnen mensen in de reacties zetten. Verkeerde verwachting van hun oogst. Omdat wat er vaak gebeurt is, een prediker zoals ik, die vertelt erover zaai en oogst. En vertellen ze heel vaak, predikers vertellen een getuigenis. Nou, prijs God, ik kwam daar en daar en toen gaf iemand me een envelop met geld en precies het bedrag wat ik nodig had. En voor de bediening hadden we precies dit nodig voor de studio en iemand anders gaf precies dat bedrag. En nu, omdat dat de getuigenissen zijn die mensen horen, verwachten mensen dat dat de manier is waarop God je zegent. Dat er altijd iemand naar je toe komt met een envelop met geld. Maar dat is niet zo. En ik ga je uitleggen hoe de zegen wel kan komen. Maar ik wil eerst even dit. Sommige mensen hebben helemaal niet door dat ze oogsten. Omdat zij verwachten, er komt iemand met een envelop met geld. Die persoon zien ze niet, dat ervaren ze niet. En dus zeggen ze, maar we zien geen oogst. En ik ga je een belangrijke sleutel geven. Psalm 103, daar staat, loof de Heere, o mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Misschien kunnen mensen dat ook in de reacties zetten. Vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet geen één van Gods zegeningen. En je hebt die uitspraak, tel je zegeningen. En ik geloof dat mensen die zeggen, ja, maar wij zien geen oogst. Voor al die mensen heb ik de volgende uitdaging. Pak een boekje, pak een pen of maak een notitie in je telefoon en maak een lijst met alle zegeningen die God je geeft. Alle zegeningen die God je geeft. Mensen die ik goed ken, die dachten hetzelfde. Jaren geleden is dit verhaal. Ze waren trouwe gevers, ze gaven hun tiende, ze waren partner bij bediening, ze gaven regelmatig offers daarbovenop. En hij en zijn vrouw zeiden tegen elkaar, ja, maar we zien nooit oogst. We zien nooit oogst. En ze hadden het daarover, ze zaten samen op de bank en zeiden ze, nou weet je, laten we eens gewoon een lijstje bij gaan houden met de zegeningen die we zien. En 4 maanden of een korte tijd later hebben ze zich bekeerd. Ze hebben serieus God vergeving gevraagd voor hun uitspraak, ja, maar we zien nooit oogst en we zien het niet. Want toen ze al hun zegeningen bij gingen houden, stonden ze versteld van de manieren waarop God ze zegende, Alleen vaak hadden ze het helemaal niet door, omdat ze het niet zagen als de zegen van God. Ze waren bijvoorbeeld hun tuin aan het verbouwen. En in één keer kregen ze bijvoorbeeld een grote korting bij een bepaalde partij die ze nodig hadden. Iemand komt in één keer van de buren, zegt, oh, heb je dit of dat nog nodig? En die geeft ze precies die spullen. Ze wilden een huis kopen en op een bijzondere manier kregen ze onder de vraagprijs kregen ze een huis. Hij kreeg promotie op zijn werk. Allerlei zegeningen. Alleen, ze zaten met dat beeld van, ja, maar ja, nooit iemand geeft ons een envelop met geld. En ze hadden helemaal niet door alle manieren waarop ze gezegend worden. In 2 Korinthe 9 zegt Paulus, wie karig zaait zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Een andere vertaling zegt daar heel mooi. Wie zegenrijk zaait, zal zegeningen oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegeningen oogsten. God kan jouw oogst in allerlei verschillende vormen en zegeningen bij jou brengen. En soms hebben mensen helemaal niet door hoe gigantisch gezegend ze zijn. Hoe gigantisch gezegend ze zijn. Omdat ze herkennen de zegen niet. Ze denken van ja, maar dat is toch toeval of wat dan ook. Dus ik wil je echt uitdagen. Hou een lijstje bij met alle zegeningen. De dingen die gebeuren. Bijzondere gunsten, kortingen, mensen die iets geven. Mensen die je beginnen te helpen. Op allerlei manieren komt de zegen tot uiting. Op allerlei manieren. Kijk, we gaan nog even iemand uitzegenen. Het is altijd bijzonder hoe mensen de behoefte hebben om massaal ergens tegen te zijn als je het woord van God onderwijst. Oké. Ook in ons eigen leven, de zegen, soms geven mensen geld, wat dan ook. Maar we hebben zo vaak zien we zegen op allerlei andere gebieden. En als we bijvoorbeeld, laatst was het nog met de babykamer van Chloe of met Seth, ik weet het niet meer precies. Dat Femke zei, ja precies die en die spullen wil ik, maar babyspullen zijn in Nederland. Als er baby of trouw voor staat, trouw, rouw of baby, gaat de prijs keer 6. Echt waar, een wit houten bedje is normaal €30. Is het een babybedje, is het €300. In ieder geval, Femke wilde bepaalde babyspullen van een bepaald merk, of ik weet het niet. En ze ging er gewoon voor bidden. En precies, en ze stelden een melding in de marktplaats. En precies, die merken, gewoon gloednieuw, kwamen voor een paar tientjes op marktplaats. Nou, dat is oogst. Als je iets niet hoeft te kopen voor €350, maar voor €25 op marktplaats. Dat is oogst, dat is €325 oogst. Dat is gewoon een stuk oogst. En die hele babykamer werd op die manier voorzien. Op allerlei manieren kan de oogst, de zegen van God, kan zich manifesteren. En het hoeft niet altijd in geld te zijn. Het kan op allerlei manieren, kan de gunst van God zich manifesteren. Afgelopen week reed ik in het dorp hier en een van mijn banden raakte de stoep en die band klapte. En het was helemaal eind van de middag, eigenlijk de garages gingen bijna dicht. En ik moest de volgende ochtend weer vroeg, moest ik 3 uur rijden. Dus ik had mijn auto de volgende ochtend nodig. En een lokale garage in de buurt, hoeven ze niet te doen, besluiten om een monteur te sturen, terwijl ze eigenlijk al dicht waren, de auto bij hun neer te zetten, 's morgens vroeg andere dingen aan de kant te zetten, mijn auto als eerste te maken en te zorgen dat hij om 9:45 's morgens stond hij weer klaar om mee te nemen. Nou, dat zie ik als de oogst en de gunst van God. Ze hoeven dat niet te doen, maar dat is de gunst van God. Dat allemaal in dat soort dingen kun je de oogst en de gunst van God zien. En het is zo belangrijk dat we dankbaar zijn voor alle zegeningen. Want de Bijbel zegt dat de genade meer en meer is toegenomen door de dankzegging. 2 Korinthe 4 vers 15. De genade is meer en meer toegenomen door de dankzegging. Wanneer we dankbaar zijn, dan heb je wel eens iemand iets gegeven en die persoon was niet dankbaar? Weet je, dat voelt zo raar. Weet je, dat je iemand iets geeft wat voor jou kostbaar is en weet je, geen bedankje, geen dit, geen dat. Nou, wat het eerste wat het bij je wegneemt, is de behoefte om die persoon nog meer te geven. Want als iemand niet dankbaar is, heb je niet de behoefte om nog meer te geven. Maar als iemand, oh bedankt, man, wat een zegen. Man, dank je wel. Wat ontstaat er in je hart? Een behoefte om nog een keer wat te geven, want die persoon is dankbaar. Nou, zo is het ook met God. Door de dankzegging neemt Gods genade meer en meer toe, want je herkent het als genade van God. En daarom is het zo belangrijk om gewoon dankbaar te zijn en je zegeningen te tellen. Dus sommige mensen hebben helemaal niet door dat ze oogsten. Dus iedere zegening, alles wat je meemaakt, schrijf het gewoon eens voor jezelf een tijdje op. En je gaat zien op hoeveel manieren je gezegend wordt. Op hoeveel manieren je gezegend wordt. Oké. Nummer 4. Ook belangrijk. Sommige mensen, als het gaat om waarom oogsten mensen niet. Sommige mensen, eens even kijken hoe ik dit goed ga zeggen. Sommige mensen oogsten wel, maar het glipt weer tussen hun vingers door. Mensen zijn slechte rentmeesters over hun oogst. Mensen zijn slechte rentmeesters, dus God geeft ze wel. Alleen dat ze zelf niet goed mee om kunnen gaan, glipt het weer door hun vingers heen en raken ze het kwijt of ze hebben het helemaal niet door. Ik ga je nog een keer die tekst laten lezen in Genesis hoofdstuk 2 vanaf vers 4, want daar zit een krachtige openbaring in. Ik zie Daniel Struik reageren in de reacties. Daniel heeft een krachtige getuigenis. Hij staat ook in een van onze magazines. Hoe hij en zijn vrouw in de schulden zaten. En Daniel kwam naar mij toe. Hij volgt onze Bijbelschool. Volgens mij het eerste jaar dat we deden. Of misschien het tweede, maar ik denk het eerste. En toen zei hij van, joh, ik hoor de principes over tiende en offeren. Maar we hebben gewoon geen geld. We zitten in de schulden. En toen bood ik hem aan. Ik zeg, weet je, de Bijbel zegt, beproef God. Dus je kan God hier gewoon in beproeven. God zijn waarmaken van zijn woord. Begin je tiende te geven. Als het niet werkt, geven ze gewoon weer terug. En hij begon zijn tiende te geven. Hij heeft ze nooit teruggevraagd. Want de eerste maand ze gaven hun tiende. En ze hielden meer geld over als de maand daarvoor toen ze het niet gaven. En van dat eerste geld, en dan zie je zo mooi het hart, gaven ze meteen weer een offer. En God heeft ze gezegend en gezegend. Zijn uit de schulden, hebben een ander huis. Gewoon gezegend. Gezegend. En gewoon heel mooi hoe dat werkte. Eerste jaar. Oké. Sommige mensen zijn slechte rentmeesters over hun oogst. Ik heb je even tijd gegeven met Genesis 2 vers 4, want hier zit nog een belangrijke openbaring in. De eerste openbaring uit deze tekst was: God maakte geen bomen, God stopte zaad in de grond. Dus toen God de aarde maakte, was het niet een soort intratuin of een soort, soms zie je die droombeelden van het regenwoud, soms denken we, nou, God maakte de aarde. De aarde was kaal, want God had zaad in de grond gestopt en pas toen de vocht, de aardbodem bevochtigde, kwam er gewas omhoog. Maar dan staat er dit. Genesis 2, vers 5. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. Er was geen enkel veldgewas. Want de Heer had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Let op. Want waarom was er nog geen veldgewas? De Heer had het niet laten regenen. Dus het zaad kwam niet omhoog. En let op. Er was nog geen mens om de aardbodem te bewerken. Er was niemand om het te beheren. Kan je erbij schrijven in je Bijbel. Er was niemand om het te beheren. Waarom zou God iets laten groeien en toenemen als er niemand is die er goed mee omgaat? Als er niemand is die het beheert? Rentmeesterschap is ontzettend belangrijk. Hoe ga jij goed om met de dingen die God jou toevertrouwt? En ik denk zeker in mijn generatie dat goed rentmeesterschap best wel een ziekte kan zijn van mijn generatie. En niet alleen mijn generatie, ik weet dat het in iedere generatie. Maar heel veel mensen kunnen niet of slecht met geld omgaan. Ze geven bijvoorbeeld alles uit wat er binnenkomt. Ik heb afgelopen zondag hier ook even wat dingen over gezegd. Als het gaat in een kerk waar ik sprak. Dat sommige mensen kunnen niet goed met geld omgaan. Ze stoppen zichzelf privé ook constant in de schulden. Dan heb ik het niet over een huis kopen. Maar heel veel mensen hebben een auto is gefinancierd. Hun telefoon is gefinancierd. Ze hebben hun televisie nog gefinancierd. Ze hebben een wasmachine op afbetaling. Ik geloof dat dat een slechte zaak is. Schulden voor consumptiegoederen. En mensen hebben helemaal niet door dat ze veel meer betalen. Veel meer betalen. En zelfs als je niet meer betaalt, zou een heel goed principe zijn. Als je het niet kan betalen, moet je het niet kopen. Als je niet in één keer die iPhone kan betalen van 1000 euro, moet je je afvragen, waarom zou je hem dan kopen? Waarom koop je niet, weet ik veel wat, een toestel tweedehands? Of een toestel van, weet ik veel, een goedkoop smartphone of een goedkope telefoon? Ja, maar ik wil de iPhone, ik wil een nieuwe iPhone. Mensen stoppen zich privé in de schulden, ze lenen geld, ze gaan dingen op afbetaling en maandbetaling aan, omdat ze het niet in één keer kunnen betalen. Ik geloof persoonlijk niet dat dat heel wijs is. En ook niet dat dat altijd goed rentmeesterschap is. De vraag is meer, als je het niet kan betalen, waarom wil je het dan zo graag hebben? Moet je dan niet gewoon wachten tot je op een punt komt in je leven dat je het wel kan betalen? Want mensen komen erachter van ze hebben zo'n ding op afbetaling voor 2 jaar lang, 3 jaar lang. En als ze hem laten vallen, zitten ze in de problemen. Want dan moeten ze nog een andere afbetaling erbij. En deze moeten ze ook nog afbetalen. En je komt in de problemen. Waarom? Omdat hij niet afbetaald is. Want als je hem afbetaald hebt en je laat hem vallen, is het nog steeds pech. Maar dan kan je het in ieder geval betalen. Ik gaf dit voorbeeld afgelopen zondag ook. Iemand die ik kende had een auto in privé geleased. Dus een privéauto geleased, niet zakelijk, privé. En dit is een echt gebeurd verhaal. Iemand die ik persoonlijk ken. Er gebeurde iets met die persoon, zijn vrouw. Die lag in het ziekenhuis, lag op sterven. En hij moest heel snel naar het ziekenhuis toe. Hij kreeg dat te horen. Hij loopt naar buiten om in zijn auto te stappen. En zijn auto wordt opgetakeld door een sleepbedrijf. En hij gaat naar die gasten toe. Hij zegt, wat is hier aan de hand? Het is mijn auto. En ze zeiden, nee, de auto, er wordt niet betaald voor de auto. Hij zegt, nee, ik heb iedere maand betaald. Ik heb iedere maand het geld overgemaakt naar het leasebedrijf. En het antwoord was, ja, jij hebt hun wel betaald. Maar dat bedrijf had de auto weer geleased van een ander bedrijf. En dat tussenbedrijf heeft nooit betaald. Dus het hoofdbedrijf vordert nu de auto's terug. Ondanks dat team. En op het moment dat hij naar het ziekenhuis toe moest, waar zijn vrouw op sterven lag, werd zijn auto voor zijn neus weggetakeld. Wat is de reden? Het was niet van hem. Alles wat je geleased hebt, gefinancierd hebt, is niet van jou. Het is van de bank, het is van het bedrijf, het is van een ander. Maar God wil ons eigenaarschap geven. En ik geloof dat mensen hier, iemand zegt in de reacties, niet kunnen betalen, is niet gaan halen. Oké. Het is misschien wat gevoelig, maar het viel mij, weet je wel, in het Engels zeggen ze, don't go broke trying to look rich. Don't go broke trying to look rich. Als je geen nieuwe auto kan betalen, koop een tweedehands auto. Al kost dat ding 500 euro of 1000 euro. Je kan met meer trots in een auto rijden van 500 euro of 1000 euro die van jouzelf is, dan een auto van 30.000 euro die gefinancierd is. En het kost je ook nog eens een keer een heel stuk minder, want aan het eind van het ritje heb je 3 keer betaald voor die auto. En de meeste Nederlanders houden er niet eens van om 1 keer te betalen voor iets. Laat staan 2 of 3 keer. Weet je, het viel mij ook op. Soms kom je, weet je, als ik ergens ben voor een campagne, of weet je, dan ga ik hou vaak om een beetje van te sporten. Dus ga ik naar de sportschool daar. Ik heb thuis sportspullen. Maar als ik ergens ben, en wat me opvalt is dat ik zie jonge gasten van 15, 16, 17, zie ik sporten in shirts van 200 euro, 300 euro. Gewoon sporten. En soms, ik vroeg een keer aan iemand, wat betalen die? Hoe kan je dat doen? Ja, maar dat is allemaal, het is vaak gewoon geleend geld. Het is van studiefinanciering betaald. Gewoon, ze proberen er rijk uit te zien, maar ze zijn straatarm. Alles gaat om reputatie. En hetzelfde gebeurt soms onder predikers. Man, ik wist van predikers, weet je, kwamen aan in een dikke auto, mooie schoenen, strak in pak of mooie dure merkkleren. En ze hadden nog niet geld om de auto vol te tanken om naar huis te rijden. Ze moesten meteen een sprekersvergoeding hebben, anders konden ze niet hun gezin eten geven. Kap met die, verkoop je auto, verkoop je sieraden, verkoop alles. Ga met trots in een auto van 500 euro. En wat mijn part kleren van de kringloper van tweedehands, kan je met meer trots inlopen als het van jezelf is en je gewoon ondertussen je gezin kan voeden, dan dat mensen proberen er heel rijk uit te zien en ondertussen gewoon nog geen dubbeltje waard zijn, dat ze in de schulden zitten, geen euro op hun bankrekening hebben, allemaal dat soort dingen. En ik geloof wel dat het belangrijk is om aan te halen. Want God kan mensen wel zegenen, maar als jij vervolgens 6 keer een auto aan het afbetalen bent, en 6 keer een iPhone aan het afbetalen bent, en hier nog een schuld, en daar nog wel lenen wat voor op vakantie, of mensen überhaupt geven alles uit wat er binnenkomt. Sommige mensen kijken naar hun bankrekening en zeggen, ja, we hebben niks, waar is de oogst? Ze hebben geen idee hoeveel oogst er al is binnengekomen, alleen ze hebben alle oogst gewoon weer eruit gesmeten. Dus je moet ook leren om wijs om te gaan. De Bijbel zegt, beter een bescheiden mens met een knecht dan een opschepper die niet genoeg te eten heeft. En dit zijn gewoon belangrijke principes. Maar je hebt mensen die lopen in een spijkerbroek van 200 euro en zij kunnen er nog geen 5 euro in stoppen. Dit zijn belangrijke principes om neer te zetten. Het is een heel onderwijs op zich. Maar goed, ik weet niet of mensen hier vrolijk voor worden, maar het is wel belangrijk. Halleluja. Zeg maar amen of au. Oh. Oké, ik zei nummer 3 en nummer 5. waren de grootste. Nummer drie was mensen herkennen de oogst niet. Dus ga je zegeningen bij je houden. Vergeet niet één van zijn weldaden. Ga eens kijken op wat voor manieren je allemaal gigantisch gezegend wordt in je leven. En dit is nummer vijf. Ik geloof ook dat dit een van de hoofddingen is. Mensen oogsten niet omdat ze denken dat de oogst automatisch komt. Of omdat ze niet begrijpen hoe de oogst komt. Ik ga het nog een keer zeggen. Mensen oogsten niet omdat ze denken dat de oogst automatisch komt. Of ze begrijpen niet hoe de oogst tot hen komt of tot hen wil komen. Dus ze missen de kansen om te oogsten. En een hele grote valkuil onder charismatische christenen en pinksterchristenen is dat ze denken dat oogsten automatisch gebeurt. Maar dat is niet zo. Ik ga een belangrijke tekst voorlezen. Markus 4, vers 26 tot en met 29. En dit helpt je als je meeleest. Markus 4, vers 26 tot en met 29. Ook zei hij, zo is het koninkrijk van God. Als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt. Dus hoe werkt het koninkrijk van God? Zo is het koninkrijk van God. Iemand gooit het zaad in de aarde en slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad ontkiemt en het wordt lang zonder dat hij zelf weet hoe. Dus je weet niet hoe het groeit. Want de aarde brengt vanzelf zijn vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, let op, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. Zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. Nou, wat is belangrijk om hier te zien? Wie is er verantwoordelijk om het zaad te zaaien? Dat ben jij, dat is die persoon. Zo is het koninkrijk van God. Iemand gaat zaaien. Dat moet jij doen, dat kan niemand anders voor jou doen. Wie geeft de groei? Dat is God. Het komt op zonder dat hij zelf weet hoe, want de aarde brengt vanzelf zijn vrucht voort. Dus hoe het opkomt, dat hoef jij niet te bepalen. Maar wie haalt de oogst binnen? Dat doet die persoon zelf weer. Zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd is aangebroken. Dezelfde persoon die zaait, is verantwoordelijk om te oogsten. De persoon die zaait, moet ook oogsten. Dus de oogst komt niet automatisch. Ik zei al, Femke is opgegroeid op de boerderij. Mijn schoonfamilie hebben een akkerbouwbedrijf. Oogsten is hard werken. Oogsten is hard werken. Oogsttijd is de drukste tijd voor hun die er is. Dus altijd als ze enorm druk zijn, weet ik, het is oogsttijd. De oogst moet binnengehaald worden. Ze herkennen er is oogsttijd en ze weten, die aardappelen die huppelen niet vanzelf de schuur in. Dat mais loopt niet vanzelf de schuur in. Alles wat ze telen, dat vraagt werk om binnen te halen. In het koninkrijk van God is het precies hetzelfde. Ik zeg wel eens, God start je trekken niet. Jij moet zelf die oogst binnen gaan halen. Zelfs als God je bovennatuurlijk zegent, is het aan jou om het binnen te halen. In Lucas hoofdstuk 5 zei Jezus tegen Petrus, gooi je netten uit. En er zat een zeer grote oogst in. De netten hielden het niet vol, de netten scheurden. Maar wat leren we daar? Petrus moest zijn netten uitgooien. Die vissen sprongen niet de boot in. Hij moest aan het werk gaan om die oogst binnen te halen. Zelfs bij de Israëlieten, als God het manna laat regenen uit de hemel, zij moesten uit hun tent komen en het oprapen en binnenhalen. Als ze in hun tent hadden gezeten, ja, ik zie geen oogst hoor. Nee, ik snap het ook niet. Waarom is er geen oogst? Die oogst was er, alleen zij moesten erkennen, het is oogsttijd en wij moeten het binnen gaan halen. Mijn punt is, jij bent zelf verantwoordelijk om de oogst binnen te halen. De Bijbel zegt in Spreuken 10 vers 5, wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon. Wie in de oogsttijd slaapt, is een zoon die beschaamd maakt. Mensen kunnen door hun oogst heen slapen. God wil zijn oogst geven, maar ze slapen gewoon. Nou, de Bijbel zegt ook, ik ga zo meteen voorbeelden geven. Deuteronomium 8, vers 18. In vers 13 zeggat God dat hij uw runderen en uw kleinvee talrijk maakt en uw zilver en goud doet toenemen en alles wat u hebt talrijk wordt. Vers 18. Maar u moet de Heere uw God in gedachten houden dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Oké, dit mag je even zeggen in de reacties. God geeft mij kracht om vermogen te verwerven. God geeft mij kracht om vermogen te verwerven. Het punt is, de Bijbel zegt niet, God is het die u de mogelijkheid geeft om te bidden voor geld. Dat staat hier niet. De Bijbel zegt ook niet, God geeft je vermogen. Staat er ook niet. Er staat, God geeft jou kracht om vermogen te verwerven. De Engelse vertaling zegt, God gives you power to create wealth. Om vermogen, welvaart te genereren. En dat woord kracht betekent, God geeft jou de mogelijkheden, de kansen, de fysieke kracht, ideeën. God geeft jou de bekwaamheid om vermogen te genereren. Dat is wat God je wil geven. In de woestijn zaten ze te bidden voor voorziening, maar dat was niet Gods plan. In het beloofde land gingen ze werken voor voorspoed. Ga ik nog een keer zeggen. In de woestijn waren ze aan het bidden voor voorziening, maar in het beloofde land gingen ze werken voor voorspoed. Daarom zegt de Bijbel heel vaak, God zegent de arbeid die u verricht. God zegent het werk van uw handen. God zegent niet je kont om op te zitten. God zegent het werk van je handen. De Bijbel zegt, alles wat je onderneemt zal gelukken. Dus jij moet bepaalde dingen gaan ondernemen. De Bijbel spreekt over promotie. Ik ga even een getuigenis vertellen. Toen ik jeugdleider was, jaren geleden voor Frontrunners, waren we Frontrunners nog niet gestart. En ik denk dat dit 2014 was. 2014. Negen jaar geleden. Bijna 10 jaar geleden. Ik was jeugdleider. En ik was niet in dienst van die kerk toen. Ik was gewoon jeugdleider op vrijwillige basis. En we deden om de week een jeugdavond. En onder andere bij de jeugdgroep haalden we offers op. Nou, ik weet dat er heel veel jeugdgroepen zijn die dat niet doen. Maar ik vind dat een slechte zaak. Want je moet dingen al leren als je jong bent. Train een kind in de weg die hij moet gaan en hij zal er later niet van afwijken. Dus onder andere bij de jeugd en de jeugdgroep die ik had was 16 tot en met 30 ongeveer. 15 tot en met 30. En wij haalden offers op. En ook als we gastsprekers hadden op jeugdavonden. Maar gewoon ook als we geen gastsprekers hadden. Wij haalden offers op. En iedere keer gaf ik kort onderwijs over zaaien, oogsten, over geven, over godsprincipes aan financiën aan de jeugdgroep. En ik vertelde ook getuigenissen soms, weet je, over hoe ik gezegend werd of wat er gebeurde, wanneer ik gaf. En heel vaak, omdat ik, weet je, ik predikte het woord, ik was jeugdleider, maakte ik mee. Mensen zeiden, hey, dankjewel, het heeft mijn leven veranderd. Of hier heb je, ik heb het op mijn hart om je te zegenen, ik heb het op mijn hart om je dit te geven. Los van alle andere dingen die gebeurden. Maar ik gaf vaak dus dat soort voorbeelden. Op een gegeven moment kreeg ik ook de feedback van de jeugdgroep. Want sommige mensen zeiden, ja, jij onderwijst, hè, dat zaaien en oogsten en we geven, maar we zien nooit oogst. En toen ik in gesprek ging, kwam ik erachter dat ze zeiden, ja, we horen dan van jou dat iemand naar je toe komt en die geeft je een gift of die geeft je dit of die geeft je dat. Maar dat gebeurt bij ons nooit, dus we zien geen oogst. En toen ging ik erover bidden en toen ging ik God zoeken. En wat God me liet zien was, wat bij mij heel vaak gebeurt, is dat mensen geven me een envelop, mensen geven me geld, zeggen bedankt, ik ben zo gezegend, omdat dat mijn werk is. Mijn werk was jeugdleider, vandaag de dag is mijn werk prediker. Dus God zegent het werk van mijn handen. Dus op die manier zegent God mij. Maar hun werk was dat niet. Dus bij hun kwam er niet zomaar iemand naar hen toe die ze net op tijd het juiste bedrag gaf. Dus God liet me zien, ik wil het werk van hun handen zegenen. Ik wil ze promotie geven. Ga de oogst niet zien in iemand die naar je toe komt met een envelop. Ik geef ze de kracht om vermogen te verwerven. Dus toen begon ik dat te onderwijzen. Ik heb mijn excuses aangeboden, zelfs in de jeugdgroep. Toen zei ik, jongens, sorry, ik heb het verkeerd onderwezen. Kijk, ik ga nog iemand uitzeggen. Ik ben lekker bezig hier. Hoppakee, doei. Ik zei, jongens, ik heb het verkeerd onderwezen. Of ik heb de verkeerde voorbeelden gegeven. Verwacht niet langer dat iemand naar je toe komt met een envelop en zegt, hier heb je geld, dit is je oogst. Ik begon de jeugdgroep te onderwijzen. God geeft je de kracht om vermogen te verwerven. God gaat het werk van je handen zegenen. God gaat je gunsten geven. God gaat je kansen geven. Promoties. De Bijbel zegt, God spreekt over promotie. Baankansen. Ondernemingskansen. Investeringskansen. de gunst van God kan komen in erfenis. Kan op allerlei verschillende manieren komen. Ga dat spreken, ga dat geloven en ga dat verwachten. En de jeugdgroep begon dat te doen. En wij kregen een extreem gezegende jeugdgroep. Mensen die bijvoorbeeld een opleiding deden waar ze stage moesten lopen en waar niemand uit hun klas stagevergoeding kreeg, kregen in één keer bizar hoge stagevergoedingen. Mensen kregen op gewoon eenvoudige bijbaantjes promotie na promotie, waardoor ze hetzelfde verdienden als de volwaardige medewerkers van dat bedrijf. Mensen kregen ideeën om eigen bedrijven te starten. Allerlei van dat soort dingen begonnen te gebeuren. En iedere week hadden we getuigenissen hoe de jeugd op allerlei gebieden was gezegend. Omdat ze niet langer zaten te wachten tot iemand naar hen toe kwam met een envelop met geld. Maar ze beseften, God geeft mij kracht om vermogen te verwerven. En we kregen een extreem gezegende jeugdgroep. Sommigen starten hun eigen bedrijf, anderen kregen een andere baan, anderen kregen promotie binnen hun bedrijf. Op allerlei manieren werden ze gezegend. En ik geloof dat soms mensen gewoon de kansen niet herkennen. Als Petrus niet had herkend dat Jezus zei, gooi hier je net uit. Soms zegt God dat. Gooi hier je net uit. Doe dit, doe dat. Alleen mensen herkennen het niet. Daarom is het zo belangrijk. En dan missen ze een oogst. Dan missen ze een net vol met vissen. Omdat ze niet op zaten te letten, bij wijze van spreken. Dus dit is zo ontzettend belangrijk. Dat we dit goed gaan begrijpen. Nou, ik zou je heel veel meer onderwijs nog over kunnen geven. Maar dit wilde ik nog neerzetten hierover. Pak eigenaarschap. Hoort nog steeds bij punt 5. Pak eigenaarschap. Soms hoor ik, en het is triest, maar ik hoor dit regelmatig. We hebben onze business partners club. We hebben een behoorlijk grote groep met ondernemers en bedrijven ook. Waar we mee samenwerken en die business partners zijn. En die we ontmoeten op community dagen. Ik hoor heel vaak van christelijke ondernemers dat ze geen christenen in dienst willen hebben. Vanwege de werkmentaliteit die enorm tegenvalt. En dat ze vaak zeggen, wij hoeven geen christenen, geef ons maar wereldse mensen. Die werken harder, zeuren minder, hebben niet allerlei geestelijke smoesjes en excuses. Dat is wat ik regelmatig hoor van christelijke ondernemers. Wat iedereen moet leren is pak eigenaarschap. Ook al ben je in loondienst, dat ding wat jij toevertrouwd hebt gekregen, run het alsof jij de eigenaar bent. Pak volle verantwoordelijkheid. Geef alles, wou ik bijna zeggen, gewoon voor dat ding. Zit niet je uurtjes te tellen. Want dat is nooit de manier waarop God jou gaat verhogen. Net Jozef was een slaaf, maar gedroeg zich als de eigenaar. En daardoor kon God een promotie geven. Ik hoorde dit getuigenis van een vrouw die onderwijs kreeg. Dit onderwijs, dat God wil je eigenaarschap geven. En deze vrouw werkte bij de supermarkt achter de kassa. En ze deed al heel lang dat werk, min of meer mopperend. Ik zit hier achter de kassa, weet je wel, slecht betaald baantje, hoop chagrijnige klanten, weet je. En ze zat, op die manier zat ze in de werk. Totdat ze dit onderwijs krijgt, ga jezelf zien als eigenaar. Oké, jouw verantwoordelijkheid is de kassa. Run het alsof het je leven is. En zij begon te zien, wacht eens, dit zijn niet de klanten van mijn baas. Dit zijn mijn klanten, dit is mijn kassa. Dus in plaats van dat ze daar gewoon piep, piep, dan werd ze tegen iedereen. Hallo, wat fijn dat u bij ons winkelt. Heeft u alles kunnen vinden? Kan ik u nog ergens mee helpen? Ze was vriendelijk, ze gaf mensen complimenten. En ze deed haar werk zo goed mogelijk. Ze kwam eerder dat ze altijd ruim op tijd was. Ze bleef langer, ze deed nog wat dingen die ze eigenlijk niet hoefde te doen. En ze was gewoon extreem vriendelijk en excellent in de werk, omdat ze er ging zien als eigenaar. Wat gebeurde er? In die winkel, ook al was haar rij langer, mensen sloten nog steeds aan bij haar in de rij, in plaats van andere rij, omdat mensen wilden gewoon bij haar staan. Meteen kwam de baas erkende dat, dus ze kreeg promotie. En op een dag komt er een klant naar haar toe, die geeft een visitekaartje, zegt, jij doet je werk zo excellent, bel me. En dus ze belt die persoon die dat visitekaartje gaf, was de directeur van een gigantisch groot bedrijf. En die man die zegt tegen haar, ik ben altijd in de winkel, ik sta bij jou in de kassa. Jij bent zo vriendelijk, jij ontvangt alle mensen zo goed. Ik wil jou aannemen bij mij in het bedrijf om belangrijke internationale klanten te ontvangen, ze welkom te heten, ze rondleidingen te geven, want jij bent hier zo goed en je doet dit zo vriendelijk. Dus ze kreeg, boom, ze kreeg promotie. En ze ging van een kassamedewerkster, werd ze een gastvrouw voor een heel groot internationaal bedrijf. Uiteindelijk deed ze dat zo goed en zo excellent, dat ze al die mensen bond ze onbewust aan zichzelf. Want iedereen gaf zoveel maar dat ze hebben haar uiteindelijk mede-eigenaressen gemaakt van het gigantisch grote bedrijf, omdat ze zo excellent haar werk en haar taak deed. Wat was het verschil? Eigenaarschap. Ze begon eigenaarschap te pakken over wat haar was toevertrouwd. En daarom is dit zo belangrijk om dit neer te zetten. Oké. Dus dat is nummer 5. Was mensen begrijpen niet hoe de oogst komt of ze denken dat de oogst automatisch komt. Oké. Ik ga nog 2 punten heel kort delen. Als mensen nog vragen hebben, kan je ze zo meteen stellen. Maar dit, nummer 3 en nummer 5 waren echt de hoofdpunten. Nummer 6. Mensen oogsten niet omdat ze hun geloof niet gebruiken. Nou, de Bijbel zegt, het geschieden naar uw geloof. David zegt ook, als ik niet had verwacht de goedheid en de gunst van God te zien, was ik vergaan. Nou, dit is het ding. De Bijbel zegt, wat wij geloven begint te gebeuren. Daarom moeten sommige mensen ook hun denken veranderen. Sommige mensen denken in armoede, denken in tekort, denken in moeilijkheden. En het blokkeert gewoon de oogst. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. En de Bijbel zegt, dood en leven is in de macht van de tong. Sommige mensen spreken gewoon hun eigen oogst weg. Die zitten altijd alleen maar te kraten. Ik heb altijd pech. Dingen zijn altijd te duur voor mij. Ik kan dit nooit betalen. Ik krijg nooit wat. Bij mij zit het altijd tegen. Ik heb alleen maar financiële tegenvallers. En mensen spreken dat en spreken dat en spreken dat. En de Bijbel zegt, dood en leven is in de macht van de tong. We zijn geroepen om de zegen te spreken. En sommige mensen houden gewoon met hun ongeloof en hun de woorden uit hun mond de zegen tegen die ze willen of die God hun wil geven. Ga ik verder niet te diep op in. Maar ga je geloof gebruiken. Ga je geloof gebruiken. Oké. Nummer 7. Sommige mensen oogsten niet omdat ze opgeven. Galaten 6, vers 7 tot en met 9. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij oogsten. Dit is interessant. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal hij oogsten. Nou, een van de mensen die ik verwijderd heb net uit de reacties. Weet je, is altijd, dat zaaien en oogsten. Maar de Bijbel noemt het een dwaling. Als mensen denken dat er geen relatie zit tussen wat je zaait en wat je oogst. God laat niet met zich spotten. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderven oogsten. Wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Laten wij niet moe worden om goed te doen. Vers 9. Want te zijner tijd zullen wij oogsten, let op, als wij niet opgeven. Als wij niet opgeven. Wanneer oogsten we? Als we niet opgeven. De Bijbel zegt ook in Prediker 11, werp uw brood uit over water en na vele dagen zult u het vinden. Te zijner tijd zullen we oogsten. Marcus 4 de gelijkenis was, het zaad komt op en groeit op. Het zaad moet opgroeien. Nou, soms zie je een hele snelle oogst, soms zie je niet direct een oogst. Maar je geeft niet op. Je geeft niet op. Je blijft gewoon wandelen in de principes van God. Je geeft je tiende, je geeft offers, je bent partner. Weet je, ik had een vriend en die was enorm vrijgevig, gaf veel. En hij zei een tijd lang, hij zegt, ik zie geen oogst, ik zie geen oogst. En ik zei, joh, ga gewoon door. Doe gewoon wat je, God is trouw. God is trouw, God is een waarmaker van zijn woord. En de Bijbel zegt, als je zaait, zal je oogsten. Dus hij bleef gewoon getrouw in wat hij deed. En bij hem duurde het best wel lang. Wel echt al een paar jaar dat hij ook zei van ja. En hij had een goede baan, allemaal prima. En op een gegeven moment krijgt hij een unieke kans om in één klap 3 tot 4 keer zoveel te verdienen als dat hij daarvoor deed. Nou, in één moment kreeg hij dat is een gigantische oogst. En dat was niet een eenmalige zegening, dat was continu. Want vanaf dat moment ging hij daar verder. Gigantische oogst. Maar hij gaf niet op. En daarom is het zo mooi. Weet je, ook Femke en ik. Soms zien mensen wat we nu hebben. Maar mensen zien niet waar je begonnen bent. Dat wij waren extreme gevers. En er zijn periodes geweest dat we alleen maar rijst te eten hadden. Verder niks. Dat we Weet je, dat we bijna niks hadden. Dat we ook altijd kleding tweedehands moesten, wat dan ook. Maar we hebben nooit opgegeven. We zijn altijd blijven staan in de principes van God. We hebben constant, jaar in jaar uit, ons geven verhoogd en verhoogd en verhoogd. We houden bij wat we geven. En ieder jaar verhogen we het en verhogen we het. En prijs God, we zitten niet meer waar we 12 jaar geleden zaten. We kunnen veel meer geven. We hebben veel meer. We kunnen veel meer geven. Te zijner tijd komt de oogst. Soms komt heel snel de oogst. Soms duren dingen lang. Maar ik weet, de oogst komt. En God kan in één moment goed maken. God kan in één moment gunst geven. Weet je, misschien moet je op een gegeven moment wisselen van huis. En in één keer, boom, verkoop je je eigen huis. Weet je, soms zeggen mensen tegen mij, ja, nee, ik zie nooit oogst. Die mensen hebben het gesprek ervoor verteld. Oh, halleluja, we hebben ons huis verkocht. Halleluja, 2 ton over. En 3 dagen later, ja, we zien nooit oogst. Maar volgens mij moeten we bidden voor je ogen. Dat is oogst. Dat is de gunst van God. Je begint te herkennen gewoon de gunst die je geeft. En geef niet op. Oké. JM stelt een vraag, maar die heb ik beantwoord. Wie zegenrijk zaait, zal zegeningen oogsten. Op allerlei manieren kan het tot je komen. Oké, even een samenvatting. 2 fundamenten. Zaaien en oogsten is een scheppingswerk.
Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.